Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van de actualiteit. Slavernij en de geschiedenis van slavernij staan volop in de belangstelling. Er wordt hevig over gediscussieerd. Bijvoorbeeld over de vraag of de Nederlandse regering namens de staat excuses moet aanbieden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Maar ook over de relatie tussen het slavernijverleden en hedendaagse discriminatie en racisme. En afgelopen week nog over de omstandigheden waarin arbeiders in Qatar in voetbalstadions voor het WK moeten bouwen. Moderne slavernij, zeggen sommigen. Hoe moeten we tegen de slavernijgeschiedenis aankijken? En hoe heeft de manier waarop dat verhaal verteld wordt impact op hedendaagse debatten? Vandaag is weer bij ons aangeschoven Lucia Admiraal, docent en onderzoeker Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Lucia, welkom dat je er weer bent.
Hi.
En we zullen in gesprek gaan met Karwan Fattah-Black. Karwan is universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij is specialist in vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Hij is auteur van een hele reeks aan boeken en artikelen. En in 2015 verscheen White Lies and Black Markets, een boek over koloniaal Suriname in de 17e en 18e eeuw. Maar Karwan schrijft gelukkig ook in het Nederlands voor een breder publiek. Zo kwam in 2018 Eigendomstrijd, de geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname uit. En een jaar later volgde een mooie korte geschiedenis van de sociëteit van Suriname. En nu legt hij, terwijl wij dit interview bijna opnemen, de laatste hand aan een boek dat bij Ambo Antos zal verschijnen. De titel daarvan is Slavernij en beschaving. Een kleine geschiedenis van een paradox. Karwan, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, Karwan, het leek ons goed om even te beginnen met de kwestie van het WK in Qatar. Want 23 februari heeft The Guardian een verslag gepubliceerd waarin ze lieten zien dat er de afgelopen 10 jaar 6.500 arbeidsimmigranten zijn omgekomen. En nou ja, er zijn verschillende reacties op gekomen. Hè. De regering van Qatar benadrukte sterk dat er ook veel natuurlijke doden bij zaten. Maar in Nederland reageerde Ronald de Boer bijvoorbeeld door te zeggen, het WK is eigenlijk juist een katalysator van verandering. Terwijl andere mensen liever spreken over een moderne vorm van slavernij, waar het WK dus ook een onderdeel van uitmaakt. Hoe zie jij dit? Hoe kijk jij hier tegenaan?
Nou, het was al meteen toen het WK naar Qatar zou gaan een onderwerp van discussie. Wat zijn de arbeidsomstandigheden eigenlijk daar? Wat gaat het betekenen dat er, dat er daar aan die stadions gewerkt gaat worden? Is het niet een te onderdrukkend arbeidsregime in dat land om daar naartoe te gaan? Dus dat is al een onderwerp geweest vanaf het moment dat Qatar die bid won om daar de WK te organiseren. En er zijn ook wel steeds berichten gekomen dat het heel erg slecht ging. Daar is discussie ook over geweest en is geprobeerd om bepaalde maatregelen te nemen in Qatar zelf om die arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar het is heel duidelijk, dat het is gewoon niet best. En het zijn vormen van arbeidsmobilisatie die neigen naar dwangarbeid. Nog los van de specifieke omstandigheden waar mensen in terechtkomen. En hoe ernstig de uitkomst daarvan dus is. Dus ja, je ziet hier dat er hele slechte arbeidsomstandigheden zijn. En het is niet heel gek dat daar de term slavernij ook dan valt.
Ja, maar het WK als een soort katalysator van verandering?
Nou, er is iets interessant paradoxaals aan Qatar. Dat er in Doha is er ook het enige slavernijmuseum. Of niet het enige slavernij, is een van de weinige slavernijmusea in de regio. En dat is een museum waar aandacht wordt besteed aan de lange geschiedenis van slavernij, maar waar ook niet uit de weg wordt gegaan wat voor problematische vormen van dwangarbeid er ook in en om Qatar zelf bestaan. Dus dat is, ik vind dat een heel spannende paradox. Heel interessant natuurlijk, dat je aan de ene kant niet in staat blijkt om de arbeidsomstandigheden in het land te verbeteren en tegelijkertijd wel aandacht hebt voor die lange geschiedenis en ook ruiterlijk erkent dat er een probleem is in dat museum.
Maar kun je wat meer vertellen over dat museum zelf? Want wordt daar ook aandacht besteed, hè, aan de recente ontwikkeling, of laat het vooral de geschiedenis zien van
slavernij? Nee, het is interessant dat het dus wel ook die recentere problemen wel aanstipt. En bijvoorbeeld kwesties zoals het parelduiken en dat soort van gevallen. Dus het is wat het vooral laat zien is dat het is niet een monolithisch geheel. Het is niet één benadering. Het is niet één manier van doen of kijken. Maar het zijn concrete problemen. Maar het is niet zo dat er maar op één manier over gedacht wordt.
Ik moest ook denken bij deze discussie over Qatar aan een fragment uit Candide of het optimisme, van Voltaire. Het is een korte roman uit 1758. En Voltaire die voert de hoofdrol Candide op. Of de hoofdpersoon Candide op, die vervolgens in Suriname rondloopt. En treft daar een zwarte man op de grond die een arm of een hand mist en een been mist. En hij vraagt van hoe komt dat? Die man die zegt dat hij op een suikerplantage in slavernij werkt en zegt, ja, mijn vinger was vermalen geraakt in de mangel. En toen is mijn hand afgehakt. En vervolgens wilde ik vluchten en toen is mijn been afgehakt. En dan zegt hij, dit is de prijs waarvoor Europeanen suiker kunnen consumeren. En ik vroeg me wel van, is dat nou een parallel met Qatar 2022? Zijn die 6.500 doden en dat systeem van moderne dwangarbeid de prijs waarvoor Europeanen straks lekker een potje voetbal kunnen kijken?
Ja, en dat zijn ze. En dat daarvan wegkijken en dus doen alsof dat niet zo is. Of iets is dat daar los van staat. Dat heeft wel een hele lange traditie in Nederland, maar ook daarbuiten. Dus de manier waarop Ronald de Boer sprak over wat er in Qatar gaande is, was denk ik wel heel erg had opvallende gelijkenissen met hoe dat in het verleden ook ging. En hoe er in het verleden ook gepraat werd over bijvoorbeeld slavernij over zee. Dat was iets dat ver weg was en dat... Ronald de Boer plaatst dat ook op afstand en hij zegt ook van ja, het is wel makkelijk om vanuit onze geprivilegeerde positie daar kritiek op te hebben. Dat is ook een typisch argument dat altijd wel gebruikt werd door mensen die bijvoorbeeld rondreisden in het zuiden van de Verenigde Staten. Die zeiden van ja, maar dat is nu eenmaal anders. Een ander argument dat gebruikt wordt is ja, maar de situatie waar ze uitkwamen was ook niet goed. Dus dit is voor die mensen een verbetering. Nou, dat is identiek aan de argumenten van slaaf-eigenaren. Die zeiden van ja, maar in Afrika was het ook niet best. Dus hier zijn ze in ieder geval nog in de buurt van onze beschaving. Dus je ziet toch wel heel veel patronen, parallellen met hoe daarover gepraat wordt en hoe dat op afstand wordt geplaatst en hoe er een plek gegeven wordt op een manier die ervoor zorgt dat het niet eigen is en dat dat niet bij ons wordt. Maar dat je dus doet alsof dat... van een ander is.
Ik denk dat we zeker gedurende het gesprek nogal terug zullen gaan komen op enkele van die terugkerende mechanismes en patronen die zich op de een of andere manier weer herhalen. Eerst wil ik even vragen, want je bent in eerste instantie gespecialiseerd in de Surinaamse geschiedenis van de 17e en 18e eeuw. En nu pak je in één keer een enorm veel breder thema aan, een geschiedenis die verder terug gaat de tijd in en ook een vergelijkende perspectief inneemt. Niet een wereldgeschiedenis, maar toch wel zeker mondiale vergelijkingen. Hoe ben je erbij gekomen om dit boek te schrijven? Wat was je motivatie hierachter?
Ja, het lijkt alsof het over die andere geschiedenissen gaat, alsof het ook over de oudheid gaat en ook over de islamitische wereld en over ja, dus de wereld buiten de Atlantische, het Atlantische slavernijverleden. Maar wat mijn missie is met dit boek, mijn doel is met dit boek, is om het te hebben over de manier, over het grotere verhaal dat we vaak vertellen over slavernij in het Westen. Hoe daarnaar gekeken wordt, waar dat vandaan komt, die manier van kijken naar die geschiedenis. En hoe dat ervoor zorgt dat we de hele tijd maar met dat Atlantische slavernijverleden bezig blijven. Het soms ook lijkt alsof we daar niet verder in komen. En dat wat botst er nou precies op het moment dat er, nou, bijvoorbeeld in de politiek wordt gezegd van ja, we zouden excuses moeten maken en andere mensen daar heel fel op reageren. Nee, absoluut niet. Dat kan niet. Of we zouden monumenten moeten oprichten en dat er dan collega's, maar ook politici zijn die zeggen van nee, we zouden minder monumenten moeten zijn voor de slavernij. Waar komt dat ongemak vandaan? Over het praten, discussiëren, nadenken over die geschiedenis en het deel maken van die geschiedenis van hoe we naar Nederland, naar het Westen kijken. Dus het is een soort tour langs de rest van de wereld. Maar wel altijd vanuit welke plek heeft dat eigenlijk in de manier waarop er in het Westen vaak over gepraat wordt en nagedacht wordt.
Ja, en de ondertitel van je boek is Geschiedenis van een paradox. Welke paradox? Kun je dat uitleggen? Wat de paradox is die je daar neerlegt?
Nou, er zijn een aantal paradoxen, maar de belangrijke of de waar ik mee begin is dat iedereen vindt dat slavernij verkeerd is. En dat het goed is dat het is afgeschaft. En dat het tegelijkertijd het heel moeilijk gevonden wordt om te zeggen dat dus heel erg verkeerd is geweest. En je ziet dat, ik vond het op een treffende manier met de Black Lives Matter demonstratie in Amsterdam afgelopen zomer. Toen stonden er duizenden en duizenden mensen op de Dam en de Amsterdamse burgemeester was er ook bij. En zij had niet haar ambtsketen om, wat haar werd verweten, maar ze had een button. Ze droeg een button die waarop 1873 staat. Een bekende button die ook door haar voorganger Van der Laan wel is gedragen. En dat is een button die ontworpen is door Peres Jongloy, een activist die zegt, ja, de afschaffing van de slavernij in 1863 was een formeel moment van afschaffen, maar daarna is er nog 10 jaar staatstoezicht geweest, zijn er vormen van dwang en uitbuiting doorgegaan, dus eigenlijk moeten we het hebben over 1873 als het einde van die slavernij.
In de praktijk was het.
In de praktijk ging dat door. En zij is dus naar die demonstratie gegaan met die button op, waarop dat 1873 stond, en dat werd haar kwalijk genomen. Dat werd haar kwalijk genomen door onder andere Chris van Dam van de CDA, Tweede Kamer, die zei, ja, dit is niet neutraal. En ook raadsleden in Amsterdam herhaalden dat. Zeiden, ja, het is niet neutraal om naar een antiracisme demonstratie te gaan met een button die verwijst naar dat slavernijverleden. Waarop Halsema zei van, ja, maar dat is wel neutraal, want we zijn hier toch allemaal tegen slavernij. Ja. Nou, en dat was een beetje flauw van Halsema, want ze wist natuurlijk heel goed dat er wel iets ongemakkelijks was aan het feit dat ze die button droeg. En eigenlijk gaat het boek over waarom is dat dan toch ongemakkelijk? Waarom wordt het onaangenaam gevonden om op deze manier die geschiedenis van slavernij in herinnering te roepen en een verband te suggereren met discriminatie en racisme in het heden? Die paradox zou ik meer over willen hebben. Dat je zegt van ja, we zijn allemaal tegen slavernij. Natuurlijk zijn we tegen slavernij. Dat hoort niet bij ons. En als iemand dat dan iets te nadrukkelijk uitdraagt, dan gaan de haren overeind staan en zorgt dat voor boosheid en ongemak.
En dat spanningsveld wat je al noemt, dat heeft ook heel erg te maken met het grote verhaal waar je over spreekt. Kun je uitleggen wat je bedoelt met het grote verhaal? Hoe ziet dat eruit?
Ja, een groot verhaal, zoals ik het als term hanteer voor mijn boek, als concept hanteer voor mijn boek, is een manier waarop een samenleving eigenlijk de eigen identiteit als een historisch gegroeide identiteit vormgeeft. Dus de belangrijke dingen van ons, die zijn niet nieuw, maar die horen al eeuwen en eeuwen bij ons. en over vrijheid. En jullie, ik zal het niet over vrijheid hebben. Ga je vast met iemand anders nog over praten. Maar ik ga het maar dus over slavernij. Het grote verhaal is, ja, slavernij hoort echt niet bij het Westen. Is niet van ons. Antislavernij is wat we voorstaan. En dat gaat al heel erg ver terug. Dus de suggestie dat slavernij er wel bij hoort, dat botst met dat grote verhaal. Dat is een beetje vaag, want er is niemand die dat grote verhaal vertelt in één keer. Maar het is wel overal komt het in terug. Op het moment dat je, en ik praat veel met mensen over dat slavernijverleden, dan is er eigenlijk een soort, riedeltje is misschien een beetje onaardig gezegd. Maar er zijn allemaal argumenten en ideeën over de relatie tussen het Westen en het slavernijverleden, die volgens mij niet kloppen, maar die wel ervoor zorgen dat we het heel moeilijk vinden om te zeggen van, nou, dit is gewoon deel van onze geschiedenis. De nazaten daarvan horen bij ons. We zouden ons daar rekenschap van moeten geven. Dus dat is wat ik bedoel met dat grote verhaal. Dat is een groot verhaal over slavernij. Het Westen is vrijheidslievend en slavernij hoort daar niet bij. En dat is al zo sinds de Romeinen.
Mm-hmm. Dus ook de slavernijgeschiedenis bijvoorbeeld tussen 1500 en 1900 in het Westen, dat is dan eigenlijk een soort van een horde op de weg, een soort van vervelend intermezzo van verder een continu verhaal over, ja, Westerse vrijheid.
Over Westerse vrijheid zeker. En dat is dus ook iets dat niet niet bij het Westen hoort, maar dat was gewoon iets, ja, dat deden ze nu eenmaal in Afrika en Azië. En daar is toen een tijdje gebruik van gemaakt, maar daar zijn we gelukkig voorbij. En dat is door het Westen afgeschaft in een soort volbrengen van die opdracht om vrijheid en vrede te brengen.
En op het moment dat je in je boek dat grote verhaal dus beschrijft, en zoals je dat net ook uitlegt, maak je ook een punt van dat slavernij, zeker in de Nederlandse geschiedschrijving, vaak vanuit een economisch perspectief is benaderd. He, dus dat zowel de motieven voor slavernij als uiteindelijk de afschaffing voor slavernij, dat er allemaal economische redenen aan ten grondslag lagen. En jij zegt, ja, maar wacht even, we moeten ook veel meer oog hebben voor een soort of gebruik maken van een culturele benadering, ideeën, historische benadering van slavernij. Kun je dat nog eens wat verder toelichten?
Ja, ik ben hier dus zelf ook schuldig aan. Hè? Dus als het gaat om die economische benadering van de slavernijgeschiedenis, is de manier geweest waarop dat veel is onderzocht. Hoeveel heeft het opgeleverd? Hoeveel kost het? Hoeveel moeten we terugbetalen? Nou, dat soort vragen. En daar zit ook altijd zo'n argument van, ja, maar dit werd gedaan omdat dat geld opleverde. En dat is natuurlijk zo. Qatar, dat wordt gedaan omdat mensen daar geld aan verdienen. En ook slavenhandel en plantages opzetten. Daar zit natuurlijk een economische drijfveer, financiële economische drijfveer. Maar dat is volgens mij gewoon niet het hele verhaal. En er zijn andere drijfveren waarom mensen anderen tot slaaf willen maken of als slaaf willen houden. En op heel veel manieren is slavernij helemaal niet zo economisch voordelig of handig. Dus als we het over dat slavernijverleden hebben en dat alleen maar reduceren tot een vorm van dwangarbeid en tot uitbuiting die geld opleverde, dan zie je volgens mij niet dat er dat wat slavernij doet ook het brengen van eer en macht voor degene die de andere mensen onder controle houdt is. En daar, volgens mij moet je die dynamiek ook zien om te begrijpen waarom het zo moeilijk is ook om afscheid te nemen van de voordelen die slavernij opbrengt buiten dat geldelijke gewin. En dat er dus ook iets aan de grondslag ligt dat gaat over het recht om anderen op die manier te bezitten of in ieder geval te dirigeren en te leiden. Dus ik zou er voor willen waken om dat dus alleen maar op die economische manier uit te leggen, maar dus ook die culturele kant daarbij te nemen.
Je zegt net zelf, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt, ja, door te veel vanuit een soort economische bril naar slavernij te kijken. Was er bij jou een soort kantelpunt dat je dacht, hey, dit moeten we breder zien?
Nee, niet echt. Het was meer dat het terrein was waarop er gediscussieerd werd.
Ja.
En dus dat het terrein is waar je iets wil veranderen. En dus ook het argument was ook vaak van ja, het was economisch niet belangrijk, dus was het cultureel niet relevant.
Mm-hmm.
En dan blijkt, en ik dacht eerst van ja, als maar dat klopt niet, want het is economisch lijkt het toch er wel toe gedaan te hebben.
Mm-hmm.
Dus nou, dat blijkt dan ook wel als je daar meer naar kijkt. En er verschijnt ook steeds meer onderzoek waaruit dat meer blijkt. Daar bleven we heel erg in dat gevecht over, was het nou economisch groot of klein?
Mm-hmm.
En of er nou een kantelpunt zit? Nee, dat weet ik niet. Kan ik niet zo heel precies aanwijzen, maar wel in mijn eigen werk natuurlijk wel. Dat ik dat nu meer probeer te zien en antwoord te hebben. En dat die economische keuzes vaak ook een culturele component hebben en specifiek ook een raciale component hebben.
Ja. En je benadrukt ook sterk in je boek dat een groot deel van de slaafgemaakte vrouwen waren. En dat dus ook een bredere benadering van slavernij, die perspectieven ook meer in zicht kan brengen. Wat betekent dat voor de manier waarop we naar de geschiedenis van vrouwelijke slaafgemaakte kijken, als je dus op zo'n bredere, holistische manier, volgens mij, zoals je het een keer noemde in je boek, kijken naar het slavernijgeschiedenis?
Ja, het valt denk ik op dat in heel veel slavensamenlevingen of samenleving met slavernij of vormen van slavernij, dat de manier waarop mannen en vrouwen benoemd worden, of die categorie mensen benoemd worden, dat die heel erg verschillen. Dus de termen voor slaafgemaakte vrouw zijn anders dan voor slaafgemaakte man. Er zijn ook, in Nederlands is dat dan wat minder, minder duidelijk zo. Maar er zijn wel, er zijn duidelijk verschillende vormen van slavernij. En die verschillende vormen binnen één slavernijsysteem hebben een andere functie voor de eigenaar. En niet alles draait om het produceren van exportgoederen voor een eigenaar. Maar het hebben van een huishouden of het hebben van een gezin en een familie. En daarin zie je dat heel specifiek gaat vaak over vrouwen. En dat het ook in de traject richting een afschaffing van slavernij op heel verschillende snelheden gaat. Dus wat afgeschaft wordt, is vaak die productie, op export gerichte productieslavernij. Terwijl wat veel langer doorgaat, zijn allemaal vormen van het als slaven houden van meestal jonge vrouwen in gezinnen, in families. Dus je moet volgens mij het hebben over die diversiteit aan vormen van onderdrukking en uitbuiting en slavernij. En daar zit steeds een hele sterke gendercomponent aan. Dus het is niet allemaal slavernij. En ik denk dat je dat in de islamitische wereld het duidelijkste ziet, omdat daar die afschaffing zo in de verschillende momenten van afschaffing, dat daar zoveel tijd tussen zit. En dat dus het afschaffen van mensenhandel gebeurt eerst. En dan bedoel ik de historische definitie van mensenhandel, niet onze hedendaagse definitie van mensenhandel. Ja. Want dat maakt, gooit het allemaal het hele boel door de war. Maar dus het verkopen en verkopen van mensen en ze vervoeren wordt eerst afgeschaft. Dan vervolgens dus die vorm van productieslavernij. En ja, wordt die slavernij van vrouwen ook afgeschaft? Nou ja, zo langzaam wordt er af en toe eens een poging gedaan. Maar als het gaat om wat wordt er precies afgeschaft in Mauritanië in 1980, ja, dan is het die vorm van slavernij in dat huishouden. Dus ik zou daar ik denk dat het heel belangrijk is om die verschillen te zien. En welke plek heeft dat in die cultuur van eigenaarschap?
Ja, ik denk dat we zo ook nog verder kunnen praten over die vergelijkingen die je maakt, ook met de islamitische wereld. Maar als je kijkt naar, als je een soort wereld, een vergelijking maakt tussen slavernij op verschillende plekken in de wereld en de afschaffing daarvan. Hoe verhoudt zich dat tot de definitie van slavernij? Geef jij in je boek een soort definitie? Want je noemt het ook een containerbegrip. Wat kun je daar iets over zeggen?
Ja, dus er wordt heel veel... het grote verschil is vaak tussen een definitie van slavernij als een instituut, als een formeel instituut, of slavernij als een praktijk. En die slavernij als instituut, dan wordt er gekeken naar wat zijn nou eigenlijk de rechtsregels die dat bepalen. En dan gaat het meestal over iemand kan eigendom zijn van iemand anders en heeft geen eigen rechten of is geen persoon bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan slavernij en dat is een situatie waar mensen in terechtkomen die op heel veel plekken in de wereld bestaan.
Een beetje een formele juridische definitie.
Ja, formele juridische definitie, maar die zijn de verschillen ook van die juridische definitie kunnen zijn best wel groot. Maar als je die Romeinse rechtsregels daarover neemt, dan gaat het dus over mens is geen persoon, maar is het eigendom van iemand anders. Maar als je kijkt naar de praktijk van wat gebeurt er nou eigenlijk in intermenselijke relaties, dan een definitie van slavernij geeft, dan zijn slaven zijn simpelweg de mensen die zich in de meest machteloze en gedomineerde en vervreemde, maatschappelijk meest vervreemde positie bevinden. En die twee, die hoeven helemaal niet met elkaar overeen te komen. Dus die formele definitie en die informele praktijk, dat zijn echt twee, dat is echt iets anders. Dus geef ik in mijn boek een definitie van slavernij. Ik probeer te laten zien dat die definitie door de tijd heen verschilt. Mm-hmm. En dat de definitie die we vaak hanteren nu, dus van een vorm van dwangarbeid eigenlijk, dat te smal is. En dat je dan dus mist dat er dus informele praktijken van slavernij kunnen zijn, die niet bij wet zijn, die niet bij wet op die manier zijn vastgelegd.
En dan krijg je natuurlijk ook een andere discussie, denk ik, over moderne vormen van slavernij. Want je zal natuurlijk mensen hebben die zeggen van formeel juridisch is slavernij in het grootste deel van de wereld afgeschaft en daar zijn we blij mee.
Ja.
Maar als je dan vervolgens naar de praktijken van vormen van dwangarbeid gaat kijken, waaronder Qatar,
ja,
dan blijkt in één keer, en vrouwenhandel en dergelijke, dan blijkt in één keer van, hey, in een iets minder formeel juridische vorm bestaan, is er nog steeds moderne slavernij in de wereld.
Ja, ja, ja. En dat is dan het begin van een enorme discussie over wat is dan een moderne slavernij.
Ja, ja.
En daar is heel veel geruzie over. Onder onderzoekers en wetenschappers over hoe breed rek je dan die definitie op? En doe je dan nog recht aan wat slavernij is, namelijk de meest extreme vorm van dwang en uitbuiting en onderdrukking.
Tot aan marxistische retoriek van we zijn slaven van het kapitalisme en dergelijke.
Ja, ja, ja. Of aan helemaal de andere kant van het spectrum, dus belasting betalen is slavernij.
Ja, ja, precies.
Maar goed, dat is dan het derde punt, dat is de slavernij als metafoor. Heeft ook een lange geschiedenis, maar ja.
Je begint je boek eigenlijk met de oudheid en de late middeleeuwen. En je trekt ook een vergelijking met slavernij in de islamitische wereld. Waarom ga je zo ver terug? En wat levert die vergelijking op voor het verhaal wat je wil vertellen?
Ja, dus het verhaal gaat over het grote verhaal dat we in Nederland of in het Westen vertellen over die geschiedenis. En die begint vaak bij de oudheid. Dus er zit een heel diep geloof in dat de Westerse samenleving een voortzetting is van de Grieken en de Romeinen. Maar die Grieken en de Romeinen die hadden slavernij. En hoe los je dat probleem op? Dus dat David Brian Davis noemt dat de problem of slavery in Western culture. Hoe los je op dat je zegt, we stammen af van de Grieken en de Romeinen, we bouwen daarop voort. En dat waren slavenhouders. En Nou, een van die oplossingen daarvoor is wat Finley daarover schrijft, Moses Finley. Die zegt, ja, die Romeinse slavernij was heel erg extreem. Het was de extreemste vorm van slavernij die we eigenlijk hebben gezien in de wereldgeschiedenis. Maar doordat we doordat die Romeinen zulke extreme slavernij kenden, wisten ze ook wat vrijheid was.
Ja, ja.
Ja? Ja. Dus wij erven ons vrijheidsbegrip van die Romeinen. Die dus zo dat die extreme slavernij kenden. En dus ook wisten dat dat echt iets was dat je echt niet moest willen. En dat dat niet de bedoeling was. En een andere oplossingen zijn gewoon om een beetje schouderophalend daarover te doen. Maar dus dat idee van ja, maar daar zit een echt vrijheidsbegrip. Waar we dus als westerse samenleving op voortbouwen. Dus daar wil ik iets over zeggen, over Finley. En over hoe Finley naar slavernij kijkt en hoe invloedrijk dat idee is gebleken. Ook hoe het verhaal over hoe we daar voorbij zijn gekomen. En dan is het vaak, ja, door de opkomst van christendom. En het tot staatsreligie verheven worden van christendom in het Romeinse Rijk, komt daar dan die oplossing daarvoor, want dan verdwijnt ook de slavernij. En dan krijg je dus een soort Noordwest-Europa waar slavernij niet bestaat. En dan is het verhaal rond. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk vol te houden als je kijkt naar waar de wetenschap naartoe beweegt als het gaat om het onderzoek doen naar die slavernij in de oudheid en ook de continuïteit van slavernij in het vroege christendom. En dan zie je dat daar niet zo'n heel duidelijke breuklijn te zijn. Maar wel super interessant dat er allemaal antislavernij denkers, of in ieder geval gedachten zijn, zowel al in die Romeinse en die Griekse tijd, maar zeker ook in dat vroege christendom. Dat daar dat probleem van slavernij wel echt als probleem wordt ervaren. Van hoe geven we dit nou een plek? Hoe lossen we dat nou op? Want het kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En dat is zeker met de theologische discussies zijn daarover heel interessant. Ja, hoe kan de mens vrij geboren worden of geschapen worden om de wereld... hoe kan de mens de wereld geschonken krijgen bij de schepping? En vrij zijn om zich daartoe te verhouden en vervolgens dat evenbeeld van God tot eigendom van een ander mens gemaakt worden. Daar zit natuurlijk een heel groot probleem. Dat kan, dat is niet op te lossen.
Dus de gedachte is eigenlijk een beetje dat er een soort van, bijna een soort van dialectiek is tussen slavernij en vrijheid in de westerse geschiedenis.
Ja.
En dat vrijheid uiteindelijk overwint, moet ik maar zo te zeggen. En dat wordt dan gecontrasteerd met slavernij in de islamitische wereld. Het gangbare plaatje.
Ja, precies. Dus er is een permanente drive naar steeds grotere vrijheid in die westerse wereld. En verdwijnen van slavernij, het uitbannen van slavernij. En dat is niet zo in de islamitische wereld, want daar die wereld is van nature autoritair en autocratisch en niet geïnteresseerd in die vrijheid. Ja. En ook, dat is niet zo gek dat mensen dat zeggen of denken. Want als het gaat om het afschaffen van slavernij, dan zijn het wel consequent islamitische landen die achteraan sluiten. En als we het hebben over Qatar, lijkt me ook niet zo aannemelijk het is niet zo goed voorbeeld, om het zacht uit te drukken.
Ja.
En recent de opleving van slavernij als echt een politiek statement vanuit het kalifaat, het zogenaamde kalifaat van ISIS in Syrië en Irak. Ja, daar formuleerde die beweging heel duidelijk van ja, die islamitische wereld kende slavernij en dat was goed. En dat is ons door het Westen afgepakt. Dus aan de extremistische, fundamentalistische kant wordt er ook gezegd van ja, dat is ook door het Westen afgepakt. Het is een westerse dwaling dat die slavernij is afgeschaft. Dus de islamitische wereld heeft niet een hele goede pers als het gaat om de verhouding tot die slavernij. Dus
ja, ze
hebben de schijn nogal tegen. Ja. Ik begrijp wel dat er in dat grote verhaal dat beeld ontstaat van ja, je hebt dus die westerse wereld die beweegt consequent naar slavernij toe, of naar vrijheid toe. Mm-hmm. En maakt die slavernij steeds kleiner en onbelangrijker en schaft hem uiteindelijk ook het meest doortastend en actief af. En dan heb je aan de andere kant van de Middellandse Zee, daar is ook een beschaving en die doet dat niet en die houdt eraan vast en die gaat ermee door en die probeert dat ook voor te zetten.
Dus dat is eigenlijk het grote verhaal wordt dan eigenlijk een soort uitsluitingsmechanisme ingezet door de koloniale machthebbers in de islamitische wereld. Van kijk, wij komen wel eens even hier.
En wij komen, zeker. En die functie heeft het natuurlijk zeker historisch ook gehad. Want nou, en nu. Nu moeten we wel deze landen binnenvallen, want we moeten nu toch echt wel hier orde op zaken stellen en de slavernij komen afschaffen.
Ik zie hier wel parallel met Qatar trouwens.
Jawel, daarom is dat interview met Ronald de Boer ook zo fantastisch.
Ja, nee, maar dat opgeheven vingertje naar Qatar van, hey, kijk eens, zie je het weer?
Dat is een islamitisch land.
Dat is nog steeds, maakt nog steeds gebruik van dwangarbeid en westers verheven morele superioriteit, die moet daar een einde aan maken.
Kijk maar naar hoe de PVV gestemd heeft over de moties over Qatar. Namelijk? Super interessant. Nou, eerst de eerste ronde waren ze natuurlijk nog. Voetballen moet doorgaan. We gaan geen boycott instellen. En toen hebben ze er nog een dag langer over nagedacht. En toen werd die motie weer voorgelegd. En toen waren ze toch om. En dat is natuurlijk.
Ja, een goede stok om.
Dus het is natuurlijk ook een islamofoob verhaal over. Ja, maar die moslims die zijn veel erger. Wij hoeven ons helemaal geen rekenschap af te leggen voor die slavernij, want Europa heeft het afgeschaft en de islam gaat ermee door. Ja. Dus toen waren ze de volgende dag waren ze toch om en was het geen mensen naar Qatar, want vreselijk en slavernij enzovoort. Ja, dus nee, dus heel. Ik vond het heel leuk om te zien hoe
slavernijkritiek en islamofobie hier ook soms door elkaar.
Dus dat zijn die twee. Dus aan de ene kant is het een historisch deel van het verhaal, omdat het deel was van het imperialisme. Om te zeggen: we gaan nu even slavernij bestrijden in Afrika. En islamitische slavenhandelaren oprollen. En het is nu deel van een islamofobe mobilisatie. Die zegt van ja, maar het Westen is superieur. En die moslims hebben het allemaal. Die gaan er gewoon mee door.
Ja, want wat ik interessant vond is dat je heel sterk benadrukt van dat grote verhaal. Zorgt ook dat er te veel nadruk komt te liggen op. Hoe het Westen zelf. In de westerse traditie of het christendom zo je wil. Eigenlijk ook al de afschaffing. Hè, daarin besloten lag. Waarmee dus ook het verzet wat er bestond te veel buiten beeld is geraakt. En ik vroeg me af, nu je het hebt over de islamitische wereld, hè, en dat die toch een beetje achterblijven, al helemaal binnen dat grote verhaal. Hoe zit het daar met verzetsbewegingen? En hebben we die te veel over het hoofd gezien?
Ja, nou, wat ik heel leuk vond. Om dus in te lezen in die islamitische wereld en islamitische slavernij, is dat, dat daar dus heel veel van dezelfde argumenten en discussies gevoerd zijn als in, nou, laten we het maar even de christelijke wereld noemen. Dus ook daar dat idee dat bijvoorbeeld de intentie van de profeet geweest is om slavernij af te schaffen. Dus aan de ene kant natuurlijk alle argumenten om slavernij te behouden. En hoe kan ik iets verbieden dat door God niet is afgekeurd. Maar ook, islam is het antislavernij geloof. En is verspreid om slavernij af te schaffen. Dus die kant is daar ook. En die argumenten zijn er ook. En die argumenten zijn er ook al lang. En die komen dus ook boven in een soort eigen verhaal over de rol van de islam in het afschaffen van de slavernij. Ik vind het zo interessant dat het zo sterk op elkaar lijkt. En dat het dat bijvoorbeeld als het gaat om de afschaffing van slavernij in Tunesië, dat precies op die manier, met die argumenten, een volledig islamitisch geargumenteerde afschaffing wordt volbracht.
Even kort, de afschaffing van slavernij in Tunesië, en wanneer was dat?
Ja, dus in de jaren 40 van de 19e eeuw. Okay.
Dat is eigenlijk vrij vroeg.
Ja, dat is vrij vroeg. Ja. En er wordt natuurlijk ook afgeschaft onder druk van de Britten. Dat lijkt hier niet helemaal het geval. Maar in Tunesië, slavernij is ook niet heel erg groot, maar er is wel slavenhandel, dus wel mensenhandel. En er komt een soort merkwaardig internationaal incident rond slavenhandel in de Middellandse Zee, waar Tunesische slavenhandelaar of Griekse slavenhandelaren via een Tunesische slavenmarkt bij betrokken zijn. En dat is een beetje embarrassing voor de lokale machthebber. En die zegt dan van, nou, we stoppen nu volledig met mensenhandel. Dat doen we niet meer. En dan binnen een paar jaar schaft hij ook slavernij in zijn geheel in heel Tunesië af. En dat voltrekt zich dus tussen 1840 en 1846. En dan is het dus geen slavernij meer in Tunesië. En al zijn argumenten daarvoor komen uit de Koran en uit de hadith en uit de traditie. Zo.
Dus er is een argumentatietraditie in islam?
In islam om slavernij af te schaffen.
Ja,
en in hoeverre is die uitkomst in Tunesië Een soort proces, hè? Hangt het samen met een soort verzetsbeweging? Of kun je het ook heel erg op dat konto schrijven van die lokale heerser op dat moment?
Ja, nou, dat is echt... Het lijkt erop dat het daar deel is van een uitkomst ook van verzet dat gepleegd wordt. Dus die eerste afschaffing niet zozeer, dus de afschaffing van de handel niet zozeer, maar de afschaffing van de slavernij lokaal wel. Maar hier is echt discussie over en ik wil vooral zeggen dat daar discussie over is wat de dynamiek is geweest. En ik ben niet expert genoeg om een oordeel te vellen over dit is het, zo is het. Maar het ene verhaal is inderdaad, nou, heerser komt tot dit inzicht. En het verhaal dat verzet meer centraal stelt, zegt, nou, ze waren, slaafgemaakte waren aan het vluchten naar ambassades van andere landen die slavernij hadden afgeschaft. En zetten op die manier een druk op dat systeem, gebruikmakend van dus internationale politieke verhoudingen. Dus daar, ja.
Dus maar even samenvattend, dat veronderstelde contrast tussen slavernij in de westerse wereld en slavernij in de islamitische wereld is dus eigenlijk minder groot, volgens jou, dan wel eens wordt gedacht.
Nou, er is dus steeds ook er is echt een lokale dynamiek bij het definitief dan afschaffen van slavernij.
Ja.
En als het gaat om de rol van het Britse imperium, dan is dat vaak gericht geweest op het afschaffen van mensenhandel over zee. Over land vonden ze ook totaal niet interessant, maar over zee. Dus daar grepen ze in als deel van een imperialistische strategie. Maar als het definitief afschaffen van een slavernij in een land zelf was vaak deel van een ander soort lokaal gedragen moderniseringstraject. Waar bijvoorbeeld een spanning is tussen wat moderniseerders in het centrum van een land willen en wat voor verzet ze daarbij tegenkomen. En dan is het afpakken van de slaven van een deel van de elite is een machtsmiddel om een andere strijd nog weer verder te voeren. Dus ja, in zo'n proces, en is dat dan de verdienste van het Westen? Nou ja, niet per se.
Helder.
Ik wil even terugkomen op de paradox uit de titel van je boek. Want wat zo opvallend is dat je een aanzienlijk deel van je boek gaat over de 18e eeuw, hè, als een soort keerpunt. Maar dit is het tijdperk van de verlichting. Maar ook het tijdperk van een enorme groei van slavenhandel en het slavernijsysteem. Is dat ook die paradox uit de titel van je boek?
Ja. Daar zit die afschaffing en groei, die trekken gelijk op. Mm-hmm. En het is die enorme expansie van slavernij die ervoor gaat zorgen dat gevoelde ongemak van zouden we dit nou wel moeten doen?
Ja, wat Voltaire eigenlijk...
Wat Voltaire ook al zegt, van nou, dit is toch eigenlijk... Ja, ja, En het is die enorme groei en die expansie en het geweld en de opstanden die dat voortbrengt, die er ook voor zorgt dat er een definitieve afschaffing zal gaan komen. En dat duurt 100 jaar voor we daar zijn. Maar ja, dat is natuurlijk wel. En de hele slavernij zit natuurlijk vol met dit soort van paradoxen. Maar dat je dat het wordt afgeschaft, lijkt er vooral. Dat het wordt afgeschaft op zo'n hoogtepunt. Ja, dat is natuurlijk wel merkwaardig.
Ja, want als we dat weer even koppelen aan dat idee van, hè, in de westerse wereld zat eigenlijk altijd al een soort van vrijheidsdrang besloten, die eerst via het vroege christendom ervoor zorgde dat slavernij in het Romeinse Rijk werd afgeschaft. En vervolgens heeft de verlichting eigenlijk ook er mede voor gezorgd dat slavernij principieel onhoudbaar werd. Maar voor een heel groot deel, hè, ik bedoel, de verlichting wordt vaak een beetje in de midden 18e eeuw gesitueerd, met wat decennia ervoor en daarna. Maar als we kijken naar de data van afschaffen, dan zit daar dus zo enorm veel tijd tussen, dat het toch vrij lastig is om een heel helder causaal verband tussen die twee te zien. En ook als je kijkt naar de argumenten die vanuit de Bijbel werden gebruikt. Dus het idee van christendom als een soort van vrijheidsreligie. Een van de 18e-eeuwse argumenten die door 18e-eeuwse christenen werd gebruikt, kwam rechtstreeks uit de Bijbel. Hè. Ja. De vloek van Gam, dat was gewoon een extreem belangrijk argument om het te rechtvaardigen.
Ja. Dus en te racialiseren en geracialiseerd te rechtvaardigen.
Ja.
Ja, zeker. Ja. En dat is denk ik wat de verlichting ook, wat er door verlichtingsdenkers wordt gedaan, is het verwetenschappelijke van de basis van die slavernij door allerlei geracialiseerde verklaringen voor waarom er sommigen zijn die leiden en de baas zijn en de anderen zouden moeten volgen en in toom gehouden worden.
Nou, ik vind dat ook wel mooi aan de titel van het boek. Hè, dat je zegt slavernij en beschaving. Hè, op de een of andere manier. Je zou kunnen denken van een beschaafd land heeft geen slavernij. Maar als je kijkt naar het moment waarop Europeanen zichzelf echt als het meest beschaafde deel van de wereld gaan zien. Ja. Bereikt de slavenhandel het hoogtepunt.
Ja.
En het wordt wel een soort van vaak gezien als een soort van. Het is een soort van outsourcing. Hè, dus we houden slavernij buiten de continentale grenzen van Europa. Maar het is wel zo dat slavernij en beschaving dus ontzettend goed samengaan.
Ja, en ja, zeker.
Ja. En ik wil nog een andere vraag over de manier waarop je het boek opzet. Dus bijvoorbeeld ter rechterzijde van het politieke spectrum, zullen we maar even zeggen, wordt vaak die wereldgeschiedenis van slavernij aangehaald. Dus de Sub-Sahara slavernijhandel, slavernij in de islamitische wereld, slavernij in Azië. Om daarmee eigenlijk te zeggen, die transatlantische slavenhandel was zo uniek niet. Hmm. Waarom krijgt die zo'n prominente plek, terwijl toch eigenlijk in de wereldgeschiedenis slavernij alomtegenwoordig is geweest? En ik vroeg me af, in jouw boek trek je natuurlijk ook die. Plaats je de transatlantische slavenhandel ook in een groter perspectief. Maar niet om het te relativeren of
nee.
Dus ja, wat wil je daarmee doen? Snap je wat ik bedoel? Wat wil je daarmee doen?
Ja, nou, dus juist niet om dat te relativeren, maar juist om te laten zien dat slavernij ertoe doet. En dat dus onze slavernij, de westerse slavernij, dus ook bij ons hoort. En dat die slavernij ook meer vormt dan alleen maar een soort economisch voordeel waar vreselijke dingen gebeurden. Maar dat een praktijk is geweest precies op het moment dat politieke identiteiten zich zijn gaan vormen. Nationalisme uitgesprokener werd. En ook een geracialiseerde kant kreeg. Dat is en dat je dus juist zou moeten zeggen van nou, die slavernij hoort bij onze geschiedenis, zoals dat ook in die andere samenlevingen erbij hoorde. En daar zou je iets mee, daar zou je iets mee moeten. Dat heeft gevormd hoe mensen zichzelf zien. Hoe mensen zichzelf in de wereld zien. Dus ja, een soort vlucht naar voren. Zeggen van ja, oké, we willen het over de wereldgeschiedenis van slavernij hebben. Ik denk niet dat de conclusie van een blik op de wereld is dat het er niet toe doet. Of nee, dat je het zou moeten negeren of het zou moeten wegstoppen of banaliseren of wegrelativeren. Ja.
En nog even over dat hele eurocentrische verhaal over de afschaffing van slavernij. Namelijk dat proces van afschaffing als een soort westers ideaal. Je koppelt dat ook, of je laat ook zien hoe dat doorwerkt in recente onvrede over in de publieke ruimte bijvoorbeeld stambeelden van westerse figuren die betrokken zijn geweest bij de afschaffing van slavernij. Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, dat is wel een soort nieuwe. Dus je kan je nog voorstellen, mensen zijn boos over een eerbetoon aan een slavenhandelaar. Dus je voorouders zijn geketend weggevoerd door meneer Colston. En er staat wel een beeld voor die Colston en niet voor jouw voorouders.
In Bristol.
In Bristol bijvoorbeeld.
Ja, die vorig jaar is...
Ja, die vorig jaar die fotogeniek van zich sokkel ging. Ja. Ja. Daar kun je nog inkomen. Veel groter onbegrip is er op het moment dat er afschaffers van de slavernij hier het slachtoffer van zijn geworden. Er zijn een aantal beelden van hun sokkel gegaan van mensen die juist een rol speelden in het afschaffen van slavernij. Dat was Schulzer in Martinique en in Guyana. Frans-Guyana, sorry. En ook nu in Boston gaat het beeld van onze Abraham Lincoln.
Dus even voor de helderheid, de Schulzer die heeft een rol gespeeld in de Franse afschaffing van de slavernij. Ja. En Lincoln natuurlijk
in de Amerikaanse.
In de Amerikaanse.
Ja. Ja, en die beelden voor hem, die gaan dus weg.
Dus op het eerste gezicht toch wel opmerkelijk eigenlijk.
Ja, maar tegelijkertijd is dat precies. Dat gaat dus ook over hoe zien we dat die afschaffing tot stand is gebracht. En die beelden, wat die beelden uitdrukken, is precies dat grote verhaal. Namelijk hier is de grote blanke man die de slaven komt bevrijden. En dat is in die beelden letterlijk zo. Dus die soldier staat rechtop en er zit een soort kind dat bij hem knielt en heel blij is nu vrij te zijn. En die van Lincoln is misschien nog wel extremer. Lincoln staat daar en die geknielde, geketende man die wordt door hem bevoogdend vooruitgeholpen. En dat helpt natuurlijk heel erg. Het idee van dit is een westerse verworvenheid. En de slaven moeten ons daar dankbaar voor zijn en hun nazaten. Terwijl wat er gebeurt met die afschaffing is, slavernij wordt afgeschaft, dat is een hele grote verworvenheid. En tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om die oude hiërarchieën in stand te houden. En dus informeel, maar geracialiseerd en informeel voor te laten bestaan. Ja. En dat is wat we erven. En als we dus die vorm van het herdenken van die afschaffing zo overnemen door zo'n standbeeld,
dan bevestig je dat
problematische verhaal. Ja. En daarom wilde ik ook graag extra aandacht besteden in het boek aan wat wel zwart Atlantisch humanisme wordt genoemd. Dus de traditie van slaafgemaakten en hun nazaten, die een kritiek op het slavernijsysteem formuleerde, die veel fundamenteler was eigenlijk dan een soort liefdadigheidsafschaffing, maar die veel fundamenteler zijn. Nee, we zouden allemaal gelijk moeten zijn en er zou geen slavernij moeten zijn. En dat die kritiek ook ging over die hiërarchie zou weg moeten. En dat is het soort van kritiek waaruit die button voor Femke Halsema ook geboren is. Ja. Die Peres Jongroy maakt die button omdat hij zegt van ja, maar dat moment van die afschaffing maakte geen eind aan die ongelijkheid. Dat was een formeel moment in 1863. Maar we hebben daar nog we hebben daar nog een erfenis van. Ja. En doordat Halsema dat erkende, en Van der Laan dat erkende, door die button te dragen, is dat een klap eigenlijk tegen dat grote verhaal.
Dus op het moment dat je dus een alternatief groot verhaal over slavernijgeschiedenis en afschaffing wil vertellen, dan moet je dus eigenlijk veel meer tot de kanon gaan rekenen dingen als de Haitiaanse revolutie in de Nederlands context, Tula, het zwarte Atlantische humanisme wat jij bespreekt. Dat zou je dan eigenlijk veel meer een hele centrale rol daarin moet laten en laten terugkomen.
En dus die spanning tussen dat formele moment en die en de doorwerking daarvan expliciet benoemen.
Ja.
En dat is wat weerstand oplevert. En volgens mij maakt dat ook duidelijk waarom we nog steeds dat gesprek voeren en waarom slavernij nog steeds een soort omstreden thema is, terwijl je op eigenlijk oppervlakkig zou zeggen van ja, maar we zijn er toch allemaal tegen. Ja. Wat doen jullie nou moeilijk?
We lopen een beetje tegen het einde aan. Ik denk dat één thema kunnen we niet onbesproken laten, omdat het ook nu zo in het nieuws is. En dat is het vraagstuk van de excuses voor het slavernijverleden namens de Nederlandse regering. Of de Nederlandse regering namens de Nederlandse staat. Rutte heeft recentelijk gezegd nee, dat wil ik op dit moment niet doen. Lubach heeft er afgelopen zondag nog een item aan gewijd. Amsterdamse en Rotterdamse gemeenteraad is er mee bezig. Welke positie neem jij in deze discussie?
Ik denk dat excuses goed kunnen zijn. Dat ze een erkenning kunnen geven aan dat deel van die geschiedenis en ook de doorwerking daarvan. Het lijkt er ook op dat zo'n maatschappelijk conflict kan worden gedeescaleerd door zo'n stap te zetten. De weerstand tegen excuses, er is ook een onderzoekje gedaan door Trouw. Dus 55% van de Nederlandse bevolking wil niet dat er excuses komen. En dat vind ik eigenlijk niet eens zo heel hoog. En ik denk dat je in het proces richting excuses echt een belangrijk maatschappelijk debat kan voeren. Dus ik ben er wel voor dat we daar naartoe werken.
Ja. Wat ik opmerkelijk vond aan die reactie van Rutte was dat het eigenlijk zo op gespannen voet stond met de excuses die hij een jaar eerder, dus in februari 2020, heeft aangeboden namens de Nederlandse staat voor het overheidshandelen in de periode 40-45. Dat was een doorbraakmoment waar hij van zelf in de persconferentie ook zei van ik heb er lang over getwijfeld, maar ik ga het toch doen. En dan werd hij vervolgens door een journalist op aangesproken van ja, maar hoezo daar wel voor en voor het andere niet. En je merkte dat hij daar eigenlijk niet zo goed uitkwam. Nee. Hij zei, aan de ene kant zei hij van ja, als het gaat om excuses voor het slavernijverleden, ik wil niet in een soort van scheidsrechterstoel gaan zitten en mijn voorgangers zeggen van hoe ze hadden moeten handelen. Hè, dat vind ik niet mijn positie om dat te doen. Maar als het gaat om de periode 40-45, heeft hij daar dus blijkbaar geen moeite mee. En wil hij wel gewoon het overheidshandelen daar excuses voor aanbieden.
Ja, ja, dus ik denk dat we die kant ook wel op bewegen wat dat betreft. Ja, 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 ja.
Je schrijft op een gegeven moment nog in je boek, heb je het over in het reine komen met slavernij. Hoe is dat überhaupt mogelijk? En kunnen en willen we in het reine komen met slavernij?
Ja, volgens mij wel. Dat je merkt nu heel erg dat het zorgt voor dat het een soort splijtswam is. En dat er dus dat mensen zich overschreeuwen om het er maar niet over te hebben. Mm. Ik denk dat daar wel een soort, in het reine komen bij kan zijn. Op het moment dat je dus zegt, oké, dit was gewoon deel van die geschiedenis. Mm. En nu kunnen we dus ook verder. En dat verder gaan, dat kan niet als je blijft doen alsof mensen wiens voorouders 400 jaar geleden de Nederlandse geschiedenis binnengesleurd zijn, de hele tijd maar migranten en buitenlanders genoemd worden.
Ja. Die tegenstanders van excuses, hè, wat toch uiteindelijk 55% van de Nederlandse bevolking.
Ja.
Wat je vaak hoort is daarvan, ja, waarom moeten wij? We zijn best bereid om toe te geven dat dit een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis was. Maar waarom moeten wij daar nu onze excuses voor aanbieden? Mm-hmm. Daar hebben wij toch niks mee te maken. Maar volgens mij de denkfout die daar gemaakt wordt, is dat er dus niet een continuïteit zit, mm-hmm. wat jij ook in je boek zo mooi uitlegt, tussen dat slavernijverleden, het heden en de toekomst. Ja. En dat de excuses dus ook niet per se gaan over alleen maar het verleden, maar juist ook een aanknopingspunt moeten bieden om samen de toekomst verder vorm te geven.
Ja. Ja, zeker. En dat effect lijkt het ook wel te hebben in andere vergelijkbare dossiers. Op het moment dat er dus dit soort excuses gemaakt worden, dan geeft dat ook de ruimte daarvoor.
Ja, ja. Oké, Karwan, van harte hartelijk dank voor deze dit inspirerende gesprek. Over enkele maanden, een maandje of 3-4, is je boek waarschijnlijk te koop in de boekhandels. Slavernij en beschaving. Een geschiedenis van een paradox. Lucia, ook weer dank voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. U kunt meer informatie vinden op www.blik-achteruit.nl. De volgende keer is Valika Smulders bij ons te gast, de hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Hopelijk tot dan.